moment dan weer even heel stil blijven zitten en zo min mogelijk geluid maken. Zo, goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
Vraag en antwoord. Persoonlijke vragen mogen niet. Als ik het niet weet, vertel ik het u. En voor de rest kijken we wat er ligt. Ik zal het zo gauw mogelijk doen. Vraag 1.
Als het herinneren van vorige levens gaat verbeteren, kan men dan juridische aanspraken verwachten naar vorige levens? En zijn er planeten waar dit bestaat?
Nee, dat is niet mogelijk, tenzij het juridisch systeem totaal verandert. B, het komt op sommige planeten voor dat bij een blijvende herinnering van vorige levens men dus als het ware mee aansprakelijk blijft voor dat vorige leven. Maar de meeste mensen zouden blij moeten zijn dat dat op aarde niet bestaat.
Is de aarde een planeet van de derde dimensie en wat betekent dimensie?
Het betekent alleen dat het een driedimensionaal systeem is en dat dus in andere dimensies mee beschouwd en een andere inhoud en waarde heeft. Anders gezegd, de aarde behoort tot de drie dimensies die voor u door uw kenvermogen bepalend zijn voor uw beleving.
Als het etherisch lichaam een kopie is van het fysieke lichaam, heeft het dan niet ook de ziekten en kwalen ervan? En wanneer raak je die dan kwijt?
Het is hetzelfde als een foto. Op het ogenblik dat u er om een foto lelijk uitziet, blijft die er lelijk uitzien. Maar daar hebt u zelf geen last van. Als u beter wordt, laat u gewoon een betere foto maken.
Demonen streven volgens de ODV naar chaos. Vormen zij een belangrijk aandrijfkracht achter de tegenwoordige popmuziek?
Ik geloof, zover ik kan oordelen over popmuziek, dat geen enkele demon zich daarin zou willen verdiepen. Verder antwoord kan ik u helaas niet geven. Ik behoor zelf niet tot die richting.
Hoe kun je je innerlijke gids ontdekken, herkennen en misschien voelen?
Luister naar datgene wat er in u ontstaat. Probeer niet het te horen. Als het in u opkomt, noteer het en kijk hoe het uitkomt. Dan kunt u op een gegeven ogenblik ontdekken dat u inderdaad een gids hebt. En zodra u daarmee begint te leven, zult u ontdekken dat die gids zijn eigen persoonlijkheid manifesteert.
Wilt u iets vertellen over meditatie?
Mediteer erover.
Waaraan kun je een ware guru ontdekken? En waaraan kun je zeker weten dat de persoon geen ware guru is?
Zodra iemand zegt dat hij een guru is, is hij het niet. Want alleen degene die zelf zijn leerlingen zoekt, zonder zichzelf overigens te verheffen boven deze leerlingen, anders dan door hem te doen delen in zijn gedachten en ontwikkeling, is geen goeroe.
Er wordt beweerd dat Jezus weer op aarde geïncarneerd is. Zo ja, wanneer openbaart hij zich?
Mij niet bekend. En als ik hem was, dan zou ik er absoluut vanaf zien om het te openbaren wanneer het het geval zou zijn, omdat op dit ogenblik de waarheid op aarde iets is waar niemand interesse in heeft.
Is televisie kijken bevorderlijk voor het ontwikkelen van het derde oog?
Nee, maar het kan kleurenblindheid en dergelijke bevorderen.
Als u geld zou hebben, waaraan zou u het dan besteden?
Och, dat zou ik aan een ander overlaten, spijt de moeite.
Wat is inwijding en door wie wordt dit gedaan?
Inwijding is een verwijding van je eigen besef op een zodanige manier dat hierdoor een ander wereldbeeld ontstaat, dat wel het oude omvat, maar de betekenis daarvan verandert. Inwijding ontvang je door verschillende inwerkingen en invloeden, soms door personen, maar het is niet iets wat alleen door een andere persoon kan gebeuren. Het is eenvoudig een verandering in de structuur van je eigen persoonlijkheid en daardoor van je wereldbesef.
Wat is de oorzaak en het doel van het veelzijdig marihuanagebruik op de aarde?
De oorzaak is over het algemeen verveling of de neiging tot ontvluchting van eigen beperktheid. De betekenis ervan kan onder omstandigheden ook geestelijk verruimend zijn. Maar gezien het gemiddelde gebruik geloof ik dat dit een minderheid vormt in het geheel.
Wat vindt u van de volgende stelling? We verstoppen ons voor de realisatie van het besef dat we alles zijn. Is dit een soort masochisme?
Wat denkt u van de stelling? Nou. Is het een soort masochisme? Nee. Reden? Wanneer je beseft deel te zijn van het geheel, hoef je er niet voor te verbergen. Zeker niet wanneer je voortdurend gekweld wordt door je eigen beperkingen. En dus kwel je jezelf niet door te ontkennen dat je deel bent van het geheel, maar kwel je vaak wel jezelf door je een deel zijn van het geheel op te leggen, zonder dat je dit innerlijk als juist kunt ervaren.
Hoe moet de verarming van de derde wereldlanden in het algemeen worden opgelost? Hoe moet het nationaal volksinkomen van die landen verhoogd worden, presteren en niet importeren? En zal meer welvaart het bevolkingsaantal doen afnemen?
Welvaart heeft inderdaad de neiging om het geboortecijfer te laten dalen. En sociale zorg doet dat nog in veel grotere mate. Maar wanneer u vraagt hoe moeten we derde wereldlanden oplossen, laat ze met hun producten toe op de rijke markten, belast u producten die u uitvoert niet, maar aan de andere kant geven geen geld bij cadeau, laten ze gewoon hun eigen manier van leven vinden, want als je ze geld geeft, kopen ze wapens. En als je ze wapens geeft, dan vervreemden ze alleen van de waardevolle delen van hun eigen volkserfdeel. Voldoende?
Als de ontwikkelingslanden hun schulden niet terugbetalen, zal men de leningen stopzetten en de rijke landen zullen zeggen geen producten af te nemen. Zou men dit ook doen in wat en wat zouden de arme landen zonder de leningen moeten doen en ze moeten toch ook eens ergens mee beginnen?
Nou, ik zou er een heel eenvoudige oplossing voor weten, namelijk reken geen rente. Laat ze datgene wat ze terug moeten betalen, terugbetalen en laat ze niet meer lenen dan de helft van hetgeen ze al terugbetaald hebben. Geef ze vrije toegang op alle markten. En voor de rest, laten de banken het verlies nemen van overmatige kredieten. Laat rustig zo'n staatje failliet gaan. De mensen blijven toch wel leven. Voldoende?
Waarom worden mensen eeneiige tweelingen?
Dat is dus een zuivere genetische kwestie. Het kan liggen in de structuur van de moeder. Over het algemeen is het in ieder geval een dubbele penetratie van eicel. Wanneer we zeggen hoe komt dat en waarom doen ze dat? Misschien zijn er enkele die zeggen, god jongens, laten we nou eens gezellig sam-sam doen in de geest. En die dat ook bij incarneren doorzetten om daarna aan hun partner ontzettend de pest te krijgen.
Is de braincomputer, de zogenaamde David 1, gezond voor de lezen hoor. Gezond voor de hersens of zoiets. Oh, voor de geestesgesteldheid. En de hersens bij veelvuldig gebruik. Ja.
Ik geloof dat je het heel eenvoudig kunt stellen. Het gebruik, toenemend gebruik van computers, kleine en grote, is in feite een verarming van het eigen reactievermogen van de gebruiker. En als zodanig betekent het een beperking van het eigen vermogen tot rekenen, denken en overzien. Ik geloof niet dat we dergelijke computers dus kunnen beschouwen als een winst. Ik geloof verder dat uw eigen brein niet zonder meer behoeft te worden aangetast door het gebruik van een computer, wanneer u beseft dat de computer afhankelijk is van hetgeen u erin doet en dat de uitkomst dus altijd controleerbaar moet zijn, ook van uw kant uit. Voldoen?
De chaostheorie. In het geordende bevinden zich gebieden waar de gevolgen van oorzaken niet te voorspellen zijn. Is dat ook aan uw kant zo, of is het alleen op aarde? En wat is de functie van deze chaos voor de schepping? En de bron, is het een bron van vernieuwing?
Wanneer we het zuiver kosmisch bekijken, is chaos over het algemeen dat gebied waarin het nieuwe wordt gecreëerd. Wanneer we het op aarde zien, dan moeten we zeggen, er zijn bepaalde als chaotisch beschouwde gebieden, omdat ze zich onttrekken aan de regels die men heeft opgesteld als geldende norm. Wanneer de chaos echter wordt beschouwd als iets wat door andere regels wordt geregeerd, blijkt dat de chaos in zichzelf een vorm van ordening kent, alleen heeft die niet de oorzaak en gevolgwerking die men op aarde als mensgemeen verwachten kan. Voldoende?
In de wereld zijn er geen tegenstellingen. In uw wereld zijn er geen tegenstellingen. Wij ervaren doorlopend tegenstellingen, misschien daarom zoveel conflictstof. Zie ik dat juist?
Dat is niet helemaal juist. In de geest kun je alleen die tegenstellingen ervaren die in jezelf mee bestaan. Je bent dus gebonden aan je eigen persoonlijkheidsinhoud. Op aarde echter kun je vanuit je eigen persoonlijkheidsinhoud feiten scheppen die door andere feitelijkheden worden gecorrigeerd. Dit bestaat in de geest in veel mindere mate en alleen kan het voorkomen wanneer van hogere sferen uit wordt ingegrepen. Voldoende?
Uit welk stersysteem is de stam van David afkomstig en was het een genetische manipulatie? Genetische manipulatie om een superras te kweken?
Absoluut pas. Nee, als u kijkt naar het geheel, dan moet u zeggen, als dat een poging is geweest om een superras te kweken, dan heeft het gefaald. En datzelfde zou je over andere volkeren ook kunnen zeggen. Het is zo, er bestaat op aarde geen superras, maar er bestaat vaak een geloof aan eigen verhevenheid boven anderen. En dit voert, of men het wil of niet, tot een onmenselijke houding tegenover allen die niet over gelijke raskenmerken beschikken.
Waarom wordt Haile Selassie, Rastafari staat erbij, zo vereerd over de hele wereld?
Hij wordt niet over de gehele wereld vereerd. Het was een klein mannetje die als leeuw van Juda wel hard kon brullen, maar ook hard kon weglopen. Dat heeft hij ook bewezen. En zijn denkwijze was er een van ontwikkeling, van onderontwikkelde, door een samenwerking welke door een elite in feite werd vastgelegd. En dat systeem zal voor velen aantrekkelijk zijn geweest, maar dat men er een geloof van wil maken en een filosofie lijkt mij eigenlijk iets te ver gegrepen.
Wat zijn Morontia-sferen?
Ja, als u dat zo zegt, dan weet ik het niet. Ik ken de term niet. Maar als ik uit moet gaan van Moron, dan zou ik zeggen, nou, eigenlijk sferen die vlak bij de aarde liggen of daarop.
Hoe oud is het Sanskriet en de Veda's? En ging er nog een taal aan vooraf? Atlantis bijvoorbeeld?
Oh ja, er zijn meer talen aan vooraf gegaan. Maar het Sanskriet is dus, zoals het op het ogenblik nog bestaat, een vorm van ongeveer 10.000 jaar oud. Het was dus niet de eerste taal, maar het is wel een van de talen geweest waarin voor het eerst een vastlegging van filosofische denkbeelden is begonnen. Het behoort oorspronkelijk tot de bevolking van de Gobi en is van daaruit geïnfiltreerd naar het zuiden toe en is daar verder ontwikkeld en daar zijn ook de Veda's ontstaan, voor een deel echter met overleveringen die voortkomen uit de kastenmaatschappij die eens in de Gobi heeft geleefd.
Een vraag over zwarte gaten. Kunnen die exploderen? Hoe worden ze geproduceerd? En zijn het voor u zichtbare dingen? En zijn ze inderdaad de energiebron van exploderende melkwegstelsels en quasars?
Ze zijn geen energiebron in zichzelf. Maar een zwart gat is eigenlijk niets anders dan een zwaar verdichte massa met een zodanige aantrekkingskracht plus een zodanig magnetisch veld dat hierdoor alle kleinste delen worden aangetrokken en gevangen worden gehouden in banen rond de kernmassa of het kernpunt. Het kan namelijk een veld zijn ook. Wanneer op een gegeven ogenblik echter de hoeveelheid energie die is aangetrokken een zeker minimum overschrijdt, ontstaat een soort explosief effect, het welk zich dan in een melkwegstelsel in vorming heel vaak manifesteert door het ontstaan van wervelingen die zonne- en planeetvorming daaromheen tot stand brengen.
Zou u de technologie op aarde met betrekking tot ruimtevaart bijvoorbeeld met drastische sprongen kunnen verhogen, zelfs indien u de juiste informatie gaf, zou niemand er iets mee doen op één of twee enthousiastelingen na die in de wereld niet serieus genomen worden?
Dan heeft er dus weinig zin om er iets over te zeggen. Maar het is doodeenvoudig als je het goed bekijkt. Men heeft reeds uitgevonden hoe men een eenpolig magneet, een eenpolig werkzame magneet tot stand kan brengen. Wanneer men deze op de juiste wijze hanteert, kan men een zwaartekracht opheffing krijgen en bij vergroting van veldsterkte uiteindelijk een ontsnapping uit de aarde, de aardatmosfeer dus. Men kan dan verder daarbij versnellingen veroorzaken zolang planetaire of stellaire lichamen in de buurt zijn waartegen men de magneetwerking kan richten. Hierdoor zijn praktisch oneindige versnellingen mogelijk over zeer grote afstanden, waarschijnlijk 2 tot 3 lichtjaar. De snelheid die dan bereikt wordt is meer dan voldoende om dus bij een qua ervaring zeer korte reistijd zeer grote afstanden te overbruggen. Voldoende?
Zijn de noodkreten dat een mens al zijn grondstoffen aan het verspillen is terecht? Vitalis Pantenberg schreef een optimistisch boek, een planeet van overvloed. Er is volop van alles.
Dat ligt eraan op welke plek je zit natuurlijk. Maar ik zou het zo willen zeggen. De mens is in staat om elke grondstof die hij eenmaal verbruikt heeft en praktisch opgebruikt, te vervangen door een andere die op eenvoudige wijze te produceren is. En aangezien zand als basis kan dienen voor de silicium voor een zeer groot aantal imitaties van langzaam maar zeker zeldzaam wordende metalen en dergelijke, geloof ik inderdaad dat zo gezien er een planeet van overvloed is. Iets anders is wanneer we denken aan de zuurstofontwikkeling. Die wordt steeds schaarser en het zal moeilijker zijn om die mechanisch te vervangen. Voldoende?
Is een communistische benadering om in India vooruitgang te brengen gunstig? En waarom moeten de Indiërs zelf vooral werken om die armoede op te heffen? En wat kunnen westerlingen doen? En moeten de multinationals daar weggewerkt worden? Of moeten hun macht beknot? En hoe?
En de vraag is even iets waar je 2 dagen over bezig kan zijn. Heel kort samengevat. Elke bureaucratie werkt verlammend in elke maatschappij. Het particulier initiatief is noodzakelijk en onvermijdelijk in elke maatschappelijke vorm, zelfs het communistisch denken. Dat blijkt nu op het ogenblik wel. Men moet dus rekening houden met een zo weinig mogelijk beïnvloeden van buitenaf en het toelaten van mislukkingen, opdat successen elders kunnen worden gevierd. Dit zou in Indië de beste oplossing kunnen zijn. En we zien dat daar bepaalde communale bezigheden grote en goede resultaten hebben gehad voor degenen die eraan deelnamen, terwijl degenen die proberen dit van buitenaf tot stand te brengen, telkens malen weer met mislukkingen, machtsstrijd en dergelijke worden geconfronteerd. Ik geloof multinationals moet je in zichzelf zien als een wereldregering die zichzelf niet kent en daardoor de mensheid mishandelt. Voldoende?
Wat kunnen we verwachten van een Russisch voorstel tot een Europese bijeenkomst en bespreking van de mensenrechten in 1991 in Moskou? Gaat Rusland daadwerkelijk een meer democratische kant op?
Dat ligt eraan hoe je democratie wil definiëren. Ze beschouwen zichzelf ook als democraten. Maar we zouden kunnen zeggen, de bijeenkomst in zichzelf brengt veel blabla en in de wandelgangen en tijdens de maaltijden bepaalde onderlinge overeenkomsten die inderdaad zowel voor Rusland als voor de rest van Europa gunstig kunnen zijn, maar die zeer waarschijnlijk voor een deel door Amerika en China zullen worden tegengewerkt. Voldoende?
Kennen sommige rassen in de ruimte een waarnemingsapparatuur dat essentieel en niet alleen gradueel van de mens verschilt? En wat voor ons interessant is? Graag enkele voorbeelden.
Er is een ras dat telepathisch is, het heeft bijna geen zintuigen, maar het is in staat om de gehele gemeenschap voortdurend te overzien, contact ermee te hebben en alle waarnemingen of belevingen van enkelingen zodanig te correleren dat een voortdurend wisselend totaalbeeld ontstaat waarbinnen men zich kan oriënteren. Een ander voorbeeld, er is een groepering die dus telepathie plus visualiteit heeft gecombineerd tot een absoluut juist waarnemings- en combinatiesysteem, waarbij het grote voordeel is dat door de waarneming plus het delen van de erkenning met anderen altijd degene die het best kunnen ingrijpen op het juiste ogenblik ter plaatse zijn, meestal ook met de juiste impedimenten. Voldoende?
Was Jezus alleen op de berg Gabor zonder Mozes en Elia, en waarom worden deze erbij genoemd als het niet zo is?
Omdat van Elia werd gezegd dat hij terug zou komen en Mozes de tafel onder de wet heeft gehouden, waardoor dus het Jood zijn en de Joodse origine van het christendom bijzonder werd benadrukt. Het is duidelijk dat men dit zo heeft geschreven om duidelijk te maken dat het Jodendom de grondslag is van het christendom. Dit laatste is niet volledig juist en waar, maar werd door de eerste leerlingen, zelf Joden, als zodanig wel ervaren. Voldoende?
Is het 12 toonstelsels, zoals in veel moderne jazzmuziek voorkomt, op natuurlijk gevoel gebaseerd of een denkbeeldige constructie? Kunstmatig dus.
Een 12 toonstelsel is in feite natuurlijker dan een 7, 9 of 10 toonstelsel. Welke stelsels eveneens worden gehanteerd. We moeten wel goed begrijpen dat 12 de werkelijke basis is van praktisch alle getalsverhoudingen in de kosmos. En dat een tientallig stelsel weliswaar eenvoudig is voor berekeningen en rekenen, maar daarbij gelijktijdig onjuistheden creëert door het verwaarlozen van bepaalde natuurlijke kwaliteiten en bepaalde natuurlijke ritmen. Voldoende?
Hoe zullen de Joden ooit uit hun starheid ontwaken en meebuigen naar de geest van Aquarius? Want het is toch waar dat ze erg trots en star zijn? En zijn ze er zelf wel... dat lees ik.
Ik zou het zo willen uitdrukken op het ogenblik dat de septuagenarische staatslieden een beetje plaats moeten maken voor degenen die 40 jaar zijn ongeveer, ontstaat als vanzelf een wijziging in de politiek. Het gevoel van nationaliteit en superioriteit in geloof mag dan nog langere tijd blijven bestaan. Men zal gelijktijdig begrijpen dat men leeft in de wereld en zich niet buiten en boven de wereld kan plaatsen.
Zit die kans er ook in?
Die kans zit erin. En wanneer we kijken naar Israël, dan zien we dat op het ogenblik bijna 70% van de bevolking dit wel voelt, maar bang is voor de consequenties van een doorvoeren van hetgeen men is juist erkend.
Heeft er ooit een mens bestaan die de gebruikelijke waarnemingsapparatuur miste, zoals gezicht, gehoor, smaak, reuk, tastzin of de hersenen? En heeft zo iemand nog enig weet van de buitenwereld en wat is de belevingswereld van zo'n iemand?
Daar zou ik geen commentaar op kunnen geven. U vraagt mensen zonder hersenen. Ja, ik weet het inderdaad. Die zitten in de amusementsindustrie, in de politiek en soms in het geloof. Maar hoe ze zich daarbij gevoelen, dat is voor mij altijd een raadsel. Zeer waarschijnlijk omdat ze niet voelen waar ze niet denken. En omdat ze niet denken en menen waar te nemen zonder waar te nemen, brengen ze als waarneembare waarheid iets over wat niet bestaat. Voldoende?
In Rusland, in een park, zijn drie wezens van plusminus 4 meter lang in een banaanvormig ruimteschip geland, volgens TAS. Vertrek na plusminus 3 minuten. Is dit onzin en zo niet? Wat is dan het doel van dit bezoek? En waar komen ze vandaan en welke ster?
Ja, ik moet zeggen, het banaanvormige doet me denken aan Josephine Baker. ik zou dus zeggen, zoals dit verhaal wordt gepubliceerd, is het onzin. En waarschijnlijk wordt het zo gepubliceerd om iets te vermommen of weg te werken wat werkelijk gebeurd is en wat wel betekenis heeft.
Is in principe een vrije wereldhandel het beste, waarbij iedereen datgene produceert wat hij het beste en goedkoopste op die plaats kan?
Dat zou inderdaad het beste zijn wanneer er absoluut geen heffingen bestaan en de handel in alle opzichten vrij is, terwijl gelijktijdig monopolievorming zou worden voorkomen. Daar dit echter onder het huidige systeem nog niet denkbaar is, zijn controles voorlopig onvermijdbaar.
De wereldeconomie, is die, het verloop althans daarvan, voor u in grote lijnen te voorzien, enkele eeuwen vooruit?
De wereldeconomie is de illusie van de economen omtrent de beheersbaarheid van de grafieken die ze als waarheid beschouwen zonder te beseffen dat ze in zichzelf voortdurend afwijkende ritmen verbergen. Als zodanig is de wereldeconomie dus iets wat niet bestaat, volgens de huidige opvattingen daarvan althans. Maar er is een voortdurende wisselwerking tussen bezit, dus bezitsneiging, en expressieneiging, persoonlijkheidsneiging. Deze komt in alle volkeren steeds weer voor, meestal in een cyclisch patroon dat ongeveer 700 jaar duurt. Voldoende?
Heisenberg dacht dat licht een deeltjesverschijnsel was. Schrödinger dacht, het is een golfverschijnsel. Beiden beschrijven ze een deel van de waarheid. Licht lijkt bovendien soms een niet-lokaal karakter te hebben. Doch een contact met materie wel een lokaal karakter. Kunt u enkele van dergelijke dilemma's ontrafelen?
Zou ik te ver voeren? Ik heb te weinig tijd.
Een leesbare vraag kan vinden. Ja, hier. Communisme is een zeer conservatief stelsel. Men mag niet zichzelf zijn. Dat was anno 1917, het communisme, evenwel toch niet. Het enige antwoord op de toenmalige situatie of een andere, betere oplossing wel degelijk mogelijk geweest?
Een andere oplossing was ongetwijfeld mogelijk geweest. Het is duidelijk dat het tsaristisch bewind niet kon worden gehandhaafd, maar de revolutie bracht oorspronkelijk een poging tot democratie, waarbij de intellectuelen, die uiteindelijk belangrijk waren in die tijd, het voor het zeggen hadden gehad en zo een verdere ontwikkeling van het gehele volk mogelijk hadden gemaakt. Nu echter heeft men door een revolutie de intellectuelen voor een groot gedeelte uitgeschakeld, met het gevolg dat intellectualiteit in feite opnieuw gevormd moest worden en in de tussentijd alle mentale en andere vorming werd overgelaten aan betrekkelijk kleine en in zichzelf bekrompen groep. Overigens, Lenin zelf heeft dit toegegeven, maar het is nooit officieel gepubliceerd.
Wat is het wezen van magnetisme? Wat haar werkelijke oorzaak? Zijn magnetisme, elektriciteit en zwaartekracht eigenlijk dezelfde energie, menselijke onderscheidingen of wezenlijk verschillen?
Elektriciteit is een verdringingsverschijnsel dat ontstaat wanneer een overmaat aan elektronen aanwezig is in een materie waarbij elke keer dus een elektron weer wordt afgestoten. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door rotatie van een magnetisch veld ten aanzien van een geleider. Magnetisch veld is niets anders dan de gerichtheid van materiële delen die gelijkgericht, allen in dezelfde richting werkende, in zich een soort veld voortbrengen dat echter zichzelf zoekt te sluiten en daardoor in feite een boogvormig karakter heeft. Voldoende?
Licht heeft tijd nodig om ons te bereiken. Radioactieve straling dan. Zwaartekracht niet, die werkt onmiddellijk. Bovendien stoort ze zich niet aan obstakels zoals andere krachten. Einstein dacht dat ze helemaal geen kracht was. Alle materie, omgeven door haar eigen vacuüm, heeft haar omgekeerde kracht. Wiens manifestatie in de zwaartekracht ligt. Dat is de sferische gravitatie. Is dit wel geheel juist?
Dit is niet geheel juist. Je zou het zwaartekracht het beste kunnen definiëren als een resultante van een beweging in ruimte plus een rotatie van massa.
Krishnamurti spreekt over het ordebrein dat geconditioneerd is over het...
Oude brein.
Het oude brein, ja. Over het oude brein dat geconditioneerd is door kennis, afkomst, ras en hervormingen. En niet in staat het nieuwe te ontdekken. Ik kunt dezelfde vraag stellen. Ik kan het niet goed lezen, hoor. Nou. Ik weet niet wat het vandaag is. Mijn ogen zijn misschien niet goed. Dat kan ook. Ik heb hier weer zo'n vraag waar ik niet uitkom.
Nou, mag ik deze dan even heel kort beantwoorden? Een mens is stoffelijk, genetisch geconditioneerd. Deze conditionering wordt verstandelijk voortgezet gedurende zijn groei en jeugd. Hem wordt geleerd dat kennis een onaantastbare waarde is, wat niet waar is. Hierdoor komt hij tot een versterring van zijn denkvermogen. En het stellen van een aantal begrenzingen aan het mogelijke, waardoor hij zijn waarneming van het onmogelijke terzijde schuift. Hierdoor beperkt hij inderdaad het geheel van zijn breinfuncties. Op het ogenblik echter dat hij leert dat alles bestaat en dat alleen de reden van het bestaan binnen een bepaald kader niet altijd definieerbaar is, dan komt hij verder. Zo, volgende.
Hebben dieren en planten ook astrale lichamen? En tot hoe hoog, tot in welke sferen kunnen zij na de dood komen? En tot hoogzomerland of tot de vormloze sferen toe? En blijft na de dood identificatie met het astrale lichaam bestaan?
Geen antwoord mogelijk. Astrale lichamen heeft alles. Dat wil zeggen, astrale verbinding bestaat zelfs tussen een keisteen en een andere keisteen. Maar deze verbinding op zichzelf is niet bewustzijndragend. Het is het bewustzijn dat bepalend is voor de sfeer die bereikt kan worden. Over het algemeen zijn planten en dieren tussenfasen, waarna andere fasen, het zijn niet stoffelijk, het zijn stoffelijk, nog optreden voordat men het werkelijke licht volledig zou kunnen betreden.
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
Nou, laten we nog één vraagje doen.
Dat is het geestelijk weerbericht voor de komende maand, alstublieft.
De komende dagen zijn voor de meeste mensen aangenaam. Er zal een periode zijn van ongeveer 10, 12 dagen dat de meeste mensen meevallers hebben. Daarna zullen velen wat minder energie voelen. De vermindering van energie kan gepaard gaan met een vergroting van innerlijke waarneming en beleving. Het is aan te nemen dat in de komende paar maanden inderdaad een verdieping van innerlijk beleven voor de meesten mogelijk is. Maar daaraan vooraf gaat een periode van ongeveer 10 tot 15 dagen, zeker vanaf heden gerekend, waarbij dus de meeste mensen aangename stoffelijke ervaringen, maar ook conflicten zullen ervaren. Ja, ik moet dat zo zeggen, omdat wanneer je het aangename te veel zoekt, er altijd een conflict pleegt te ontstaan. De meeste mensen kennen hun maat niet. Vrienden, ik zou het daarbij willen laten. Dan gaan we nog even kijken wat we kunnen doen. Zo slotwoordje, begripje of zo.
Schizofreen.
Innerlijke wereld. Innerlijke wereld en schizofreen, dat is mooi. Een schizofreen verdeelt de werkelijkheid zonder besef van zijn innerlijke wereldheid. Innerlijk leeft in mij de kracht, de macht, het ik dat waar bestaat en niet in vormen ondergaat of met de vorm kan sterven, maar altijd weer zichzelf beërven zal in de oneindigheid. Maar waar het ik zichzelf zoekt te definiëren, zichzelf te zijn, daar leert het zich door angst beheerst, door de begeerte voortgedreven te splijten, tot het niet meer geven en leven kan iets aan die werkelijkheid waaruit het werkelijk bestaat, zodat zichzelf weer verlaten in de strijd met zich gemoeid, zijn eigen zijn zichzelf verknoeit. Men noemt dit vaak schizofrenie. Maar dat is maar een enkel feit. Er zijn zoveel oorzaken voor deze schijnbare strijd van twee persoonlijkheden die leven in één mens. Het aantal persoonlijkheden dat in u leeft, beste mensen, kent nog geen grens. Slechts dat wat geuit, dat wordt bepaald, dat wordt geteld. Maar zou het innerlijk geweld in u breken, door u spreken, men zou niet zeggen schizofreen, men zou zeggen die mens is alleen nog maar een onmens, onbegrijpelijk, uit het niets hier voortgekomen, een wezen dat in vreemde dromen al ons zijn en al ons waarden ontwaarden wil en op de aarde alleen nog stil zichzelf wil zijn. Maar wie diep in zichzelf kan leven, leert dat beperking van uiterlijkheid toch rust en waarde ook kan geven aan innerlijk bestaan en alle strijd kan overwinnen door de aanvaarding van het eigen zijn. Daar waar je het ik, zoals het is, naar buiten toe aanvaardt en in jezelf het lichte zoekt en dat beleeft, dan ben je waard dat eeuwigheid een veelheid vaak van de gestalten geeft waarvan een mens zegt dat ze ik zijn. Het ik dat nooit bereikt, slechts streeft. Maar in het ik, het ware ik, daar is de kracht van licht geborgen. Daar is de vrede, is de rust. Het samenvloeien van verleden en morgen tot eenheid. Waarin ik zichzelf erkent en toch als ik niet wil bestaan, omdat het al slecht zich aanvaardt en zo het al zal ondergaan zonder de gespletenheid, zonder angst en het begeren, zonder het zoeken meer te zijn, als deel van al jezelf te wezen. Dat is het einde van de pijn en van het streven. Dat is eindelijk herboeren zijn tot het einddoel van het leven. Kunt u het wel mee doen, dacht ik. Ja. Mijn vriend, het was me aangenaam. Gezellig praatje. Ik heb natuurlijk niet alle vragen kunnen beantwoorden. Nou ja, jullie weten altijd meer vragen dan ik kan beantwoorden. Hè? Maar één gek kan al meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden. Dus wat dat betreft. Ik heb niet alle vragen goed kunnen beantwoorden. Maar u stelt vragen die onderwerpen zijn. Een onderwerp vergt echter een behandelingstijd van ongeveer 20 minuten minimaal. Dan zou ik 2 vragen kunnen beantwoorden. Ik heb er zoveel mogelijk gekozen. Wilt u het anders, dan moet u het zelf anders regelen. En wat mij betreft, ik hoop nog wel eens een keertje op visite te komen. Echt gezellig zijn. En, Nou ja, er komt een tijd, dan komt u maar eens bij mij op visite. Zak wel wat terug doen, hè. En voor de rest, goeienacht, wel de rust, prettige avond, hè. En wees goed, en als je niet goed kunt zijn, wees in ieder geval gelukkig. Tot ziens.
Ik wou ook nog even iets zeggen over die vragen. Ik kan ze niet zo erg goed meer lezen, maar er waren ook een paar erg onleesbare woorden bij. En als de vragensteller zo vroeg die vragen stelt, kan ik ze niet meer voorbereiden. Dus kan ik het niet ontcijferen. Probeert u een volgende keer de vragen duidelijk op te schrijven, duidelijke letters en zo. Dan kan ik tenminste alles oplezen, want het lukt me niet altijd. En ook vooral de vragen die zo lang zijn, dan worden het meer lezingen van mij eigenlijk dan dat het vragen zijn. Dus probeert u de vragen volgende keer zo kort mogelijk te stellen als dat kan. Ja? Nou, volgende keer is 8 november ook weer hier. En dan heb ik ook weer een lijstje van data in het nieuwe jaar. Dus dat doen we dan ook weer steeds op de tweede woensdag van de maand. Ja? Wel thuis. De metro vertrekt over een kwartier. Of over 1 minuut, maar die haal ik niet meer.
1 minuut haal ik niet meer, dus even rustig aan. Zes. Van neem je dergelijke nog eens een keer mee naar de apotheek? Of weet wat je ervoor krijgt?
Ja. Nou, mijn ogen zijn het ene oog van mij.
Nee.
Daar zit het ook een beetje in.
Maar kijk, dit is het bloemetje.
Wat is het? Nou, en dan kom ik hier wel uit. Maar het duurt zo lang voor een vraag is opgelegd.
Dit is het ideale soort vraag. En als
dit is het ideale soort vraag. Kijk, en dit kan ik ook wel als ja. Maar de vraag is al te lang. Dan worden er meer lezingen van mij klaar. Ja, nou klein, maar onleesbaar. Ja, dit lees ik nog wel, maar als ik dit voorbereid, dan denk ik, oh ja, dit zal wel een G zijn, dus het is geestelijk, omdat ik die woorden herken. Maar zijn er bijvoorbeeld woorden
die... Het moet een B zijn, niet geestelijk. Moet het een B
zijn? Ja, nee, ja.
Maar kijk, zo moet je schrijven, dat doe ik zelf.
Ik heb al tegen gezegd, ga er een keer mee naar de apotheek, God weet wat je
krijgt. Ja, maar het is wel klein, maar ik kan het lezen, dat zijn duidelijk.
Ja, je stelt een lijntje in de apotheek.
Dan moet ik vanzelf zeggen dat ik nu schrijf, maar in ieder geval leesbaar.
Ja. Ja, jij wel gaan? Ja, ik ja. Ja, 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 ja. Ja